onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op vrijdag 23 februari is overleden broeder Jan Herbert John Vreese in de leeftijd van 95 jaar. De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 1 maart om 10:30 in wooncentrum De Mantel, Klaverweide 54, te Voorburg, waarna omstreeks 12 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Oosterbegraafplaats, Rodelaan 64, te Voorburg. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren. In verband met dit overlijden zingen wij uit Psalm 89, daarvan de versen 19 en 7. Hier in de kerk doen we dat zo mogelijk staande. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En ook het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
Thank you.
lezen uit Gods heilig en dierbaar woord uit de brief aan de gemeente van de Galaten, daarvan het vijfde hoofdstuk, Galaten 5. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen de eerste twee versen uit Psalm 26. Het eerste vers gaat over het onderhouden van de geboden en het tweede vers heeft betrekking op de preek van vanmorgen, het tiende gebod, gij zult niet begeren. Dus Psalm 26, vers 1 en 2 naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste zijn huis. Gij zult niet begeren uw naaste zijn vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen nu Galaten 5. Staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom, een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is, de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liep wel. Wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niets anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dien elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en diergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik u ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan zingen uit Psalm 139, dat gaat ook over dat ontdekkende licht van de Heere over ons leven. En daarvan de versen 1, 2, 13 en 14. Psalm 139, vers 1, 2, 13 en 14. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Vers 1, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Vers 2, omringt mijn gaan en liggen gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Vers 13, zou ik hen niet haten in mijn hart, wie snode haat uw goedheid hart. En vers 14, doorgrond mijn ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. gemeente, de catechismespreek van vanmorgen gaat over het laatste gebod van de 10 geboden des Heren. En zo luidt het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. Exodus 20, vers 17. De 10e gebod is aan de orde van behandelingen zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus. En laten we die zondag met de vragen en de antwoorden 113, 114 en 115 nu eerst samen met elkaar lezen. Vraag 113, wat eist ons het 10e gebod? Het antwoord luidt dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij ten allen tijden van ganse harte alle zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dit antwoord gaat over een zondige begeerte. Vraag 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? En het antwoord luidt, nee zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Toch al zo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Dit antwoord gaat dus over een nieuwe begeerte. Vraag 115. Waarom laat ons dan God al zo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En dan luidt het antwoord eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En daarna, opdat wij zonder ophouden en ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dit antwoord gaat over een levenslange begeerte. Het thema van de preek vanmorgen is dus, wat wil God in het 10e gebod? En we gaan letten op 3 aandachtspunten. Op een zondige begeerte, op een nieuwe begeerte, op een levenslange begeerte. Dus 3 gedachten. Ten eerste een zondige begeerte, een nieuwe begeerte en een levenslange begeerte. Als eerste dus de zondige begeerte. Gij zult niet begeren. Jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk? Begeren. Begeren, dat is iets wat je graag wil hebben. Iets wat je graag wil doen. Iets wat je graag zou willen. Je wilt graag eten als je honger hebt. En dat mag. Of je wilt graag getroost worden als je verdrietig bent. En dat mag ook. Of je wilt graag leuke cadeaus als je jarig bent. En dat mag. Hoewel je soms wel bij jezelf voelt dat er ook iets in je gedachten, iets in je hart zit, waarvan je denkt, zou dat nou wel goed zijn? Mijn vriendje heeft van die mooie Lego. Dat wil je ook zo graag. Maar als je goed kijkt in je hart, dan lijkt het dat dat meer is dan dat je alleen maar Lego op je verjaardagslijstje zou willen zetten. Want je bent in je hart eigenlijk jaloers. Je zou, als het kon en als het mocht, je zou het zo wel van zijn kamer willen meenemen naar je eigen kamer. Dat is begeren. Iets graag willen hebben wat niet van jou is. Terwijl het 10e gebod zegt, u zult niet begeren, u mag niet begeren. Hoewel, nee, dat zegt het gebod eigenlijk niet. Het begeren alleen, dat is niet per definitie verkeerd. Want er zijn ook goede begeerten. Bijvoorbeeld de begeerte naar eten en drinken. De begeerte naar een lieve man of een vrouw. Hoewel dat ook zo'n begeerte is die zo gemakkelijk kan ontsporen. Of de begeerte om kinderen te krijgen, dat zijn goede begeerten. Het begeren zelf is dus niet direct verkeerd. Want begeren, dat is iets wat de Heere zelf ook doet. Het begeren zelf is niet fout. Denkt u maar aan Psalm 68. Deze berg, Sion, heeft God begeerd tot zijn woning. En de dichter van Psalm 132 zegt, want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats. En ook de Heer Jezus was vol van begeren. Hij zei, mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En hij zei tegen zijn discipelen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijd. Dus begeren zelf is niet verkeerd. Maar het gebod is ook anders. Het zegt niet, u zult niet begeren, maar er komt nog iets achteraan. Gij zult niet begeren, u is naast een huis. U zult niet begeren, u is naast de vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het gaat om het begeren van iets dat niet van ons is, het huis van iemand anders. Het speelgoed van iemand anders, de vrouw, de man van iemand anders. Allemaal dingen die van een ander zijn. Wat eist het tiende gebod van ons, zo zegt de catechismus in vraag 113, twee dingen. In de eerste plaats dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Met andere woorden, het gaat niet alleen om wat ik doe. Het gaat niet alleen om wat de mensen zien of merken, maar het gaat om mijn hart. Want de Heere proeft onze nieren en ons hart. En daarom hebben we het ook gezongen vanuit Psalm 26. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag. En zie of mijn gemoed, mijn hart, iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Dat laatste zegt Psalm 19. In dit gebod gaat het niet om wat je in huis hebt staan. Maar om wat je in de kelder hebt staan. Op de plaats waar nooit iemand komt. Dit gaat over het verborgen deel van ons hart. En de catechismus zegt dan, het gaat heus alleen niet om iets, om het bezit van iemand anders, wat je graag wil hebben. Het gaat veel breder, om het allerkleinste, het allerminste in je hart, tegen welk gebod van de Heere dan ook. Dus, ineens komt er, aan het einde van de 10 geboden, een ongelofelijke verdieping en verzwaring. Het wijst ons weer terug naar de keten, naar de ketting van hoe de zonde werkt. We hebben het daar in een eerdere preek al een keer over gehad. Misschien weet u het nog. Mensen zien alleen wat we doen. En mensen horen alleen wat we zeggen. Maar daarvoor zit ons kijken. Ons kijken naar andermans spullen. Ons kijken naar de vrouw van een ander. Maar dat kijken, dat is ook niet het eerste. Dat komt ook ergens vandaan, vanuit ons hart. Daar leeft kwade, slechte, zondige begeerte. En daarover schrijft Jacobus in zijn zendbrief. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde. En de zonde voleindigd hebben, baart de dood. Jacobus zegt, wij mensen worden verlokt door onze eigen begeerlijkheid. Je ziet het voor je. Zoals lokvoer de vissen in het water lokt naar het aas aan de haak. Ze zwemmen rond. Ze kijken. Ze denken, lekker wat ik daar zie. Ze blijven kijken en dan, ze happen toe. En dan zitten ze vast. Ze spartelen. Ze vechten. Maar het is te laat. En ze krijgen zichzelf niet meer los. En dan wordt het hun dood. Ons hart zit vol van verkeerde begeerten die ons meesleuren en uiteindelijk doden, zegt de Romeinen, zegt Efeze, zegt Titus. Want die begeerten, ze doen nog meer, die verstikken ook het woord van God. Dat valt in ons hart als zaad, maar dan niet in de goede aarde. Maar dat valt onder de doornen. Er zijn mensen die het woord wel horen, maar, zo heeft de Heer Jezus gezegd, de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding deze rijksdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende, die verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Dit gebod, dit tiende gebod, eist dat die begeerten, dat die verkeerde verlangens, nooit in ons hart zijn. En de catechisme zegt dan ook, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen. Maar, en dat is de tweede, ook dat wij ten allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dus dat wij altijd met heel ons hart vijand zijn van alle zonden, niet één zonde uitgezonderd. En lust hebben. Hier zie je dus al iets van die goede begeerte, tot de gerechtigheid. Dat wil zeggen tot het gaan in het rechte spoor van de geboden van de Heere. Kortom, God eist in dit gebod een volstrekte heiligheid. De vorige keren, jongens en meisjes, hebben we gezien dat de Heere zijn geboden in de eerste plaats heeft gegeven om ons onbekeerde hart een spiegel voor te houden. Kijk naar wie je bent, naar wat je gedaan hebt, naar wat je mist. En deze spiegel die wijst heel erg diep. Die laat ons niet kijken naar de oppervlakte van ons leven, naar de buitenkant van ons doen en laten. Maar de spiegel van het tiende gebod, die breekt als het ware ons hart open. Forceert de kelderdeur en laat ons een blik slaan in de diepte van ons verdorven hart. En als David kijkt in die donkere schuilhoeken van zijn hart, dan zingt hij. En de Heere geven ons dat als een belijdenis ook op onze lippen. Nu gevoel ik de grootheid van mijn kwaad. En ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig staat versmaad. Laten we het samen gaan zingen voordat we verder gaan met ons tweede punt. Met vraag en antwoord 114. Zingen we eerst uit deze psalm van David, psalm 51, daarvan de versen 2 en 5. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En ook het vijfde vers. 114 vraagt: maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Het antwoord zegt dan nee. Nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Toch al zo, dat zij met een ernstig voornemen, of zo zouden we ook kunnen zeggen met een ernstige begeerte, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Dit antwoord gaat over, en dat is onze tweede gedachte, een nieuwe begeerte. Vanaf nu heeft de Heidelbergse catechismus alleen nog maar een bepaald soort mensen op het oog. Er staat letterlijk degenen die tot God bekeerd zijn. Bekering, zo zouden we kunnen zeggen, dat is verlossing uit de slavernij van de begeerte van ons eigen hart. Paulus schrijft aan de kinderen van God in Efeze: u was vroeger dood in de misdaden en in de zonde. U verkeerde, u leefde in de begeerlijkheden van uw zondige vlees, van uw zondige leven. En u deed die begeerlijkheden ook. Met andere woorden, u deed ze en het kwam uit de bron van uw zondige hart. Maar toen kwam God in uw leven. God die rijk is in barmhartigheid. Hij heeft u levend gemaakt. U bent door de Heere bekeerd. U hebt van de Heere een nieuw hart gekregen. Want, zo schrijft Paulus, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Degenen die tot God bekeerd zijn, zo noemt de catechismus ze. Dat zijn mensen die genade van de Heere gekregen hebben tot vergeving en tot verzoening van al hun zonden. Die genade die God wis en zeker belooft aan elk die tot hem de toevlucht neemt. Aan elk die zich met zijn of haar verloren hart en leven als een verloren zondaar aan zijn voeten neerwerpt. Degenen die tot God bekeerd zijn, zoals de catechismus ze noemt, dat zijn mensen die een nieuw hart gekregen hebben. Maar zeg je, hoe kan je nou weten of je een nieuw hart hebt? Kan je dat weten door te kijken naar of je zondigt of niet? Nee, want we kennen de kinderen van God uit de Bijbel allemaal. Stuk voor stuk, allemaal zondige mensen. Denk maar aan Abraham, denk maar aan David, denk maar aan Petrus. Eén voor één waren deze kinderen van God allemaal zondige mensen. En opnieuw vielen ze in de zonde. Maar hoe kan je dan weten of je een nieuw hart hebt? Het verschil, dat zit dieper. Het hart maakt het verschil. En daarom heet het ook een nieuw hart. Want vroeger was het hart van Gods kinderen ook vol van begeerte. Om wat? Om hun eigen wil te doen en niet de wil van de Heere. Om de zonde te doen. Maar nu, sinds de Heere ons een nieuw hart gegeven heeft, is alles anders geworden. Dat oude, dat is er nog wel, maar er is iets nieuws bijgekomen. En dat nieuwe, dat is totaal tegenovergesteld aan het oude. En die twee, dat oude en dat nieuwe deel, die twee, die vechten tegen elkaar. En de Bijbel noemt dat de strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. Daarover kunt u lezen in Romeinen 7. Dan zien we ook direct het verschil tussen de onbekeerde mensen, die slechts vroom lijken aan de buitenkant, maar ook de bekeerde mensen die tot hun verdriet nog zoveel zonde doen. Die nette onbekeerde mensen die zijn tevreden met zichzelf. Ah, ze maken wel eens een foutje, zo denken ze. Maar ze denken tegelijkertijd dat ze best wel aardig op weg zijn. En ze zeggen, de mens blijft nu eenmaal mens. Wat een duivels spreekwoord is dat. Bent u vergeten wat Paulus schrijft in Galaten 3? Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Galaten 3. Die nette onbekeerde mensen, als ze zichzelf met anderen vergelijken, dan komen ze er nog redelijk goed of beter vanaf. En waarom is dat? Omdat ze nooit oog hebben gekregen voor hun hart. Het ontbreekt hen aan de ontdekkende genade. God heeft ze nog nooit gedwongen om de deur van de kelder van het hart open te doen. Kom mee, naar beneden, naar die donkerste uithoeken van je hart en kijk. Zoals staat in Psalm 90, u stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Hoe anders is het bij Gods kinderen, zoals de catechismus dat noemt, degenen die tot God bekeerd zijn. Ze hebben iets gezien van wat leeft in hun hart. En God zelf heeft het, door zijn bijzondere genadewerk, er iets van laten zien, van die vuile bron van hun zonden en van hun misdaden. En al hun zonden die komen voort uit die bron, die alleen maar vuiligheid opborrelt. En sinds God hen iets heeft laten zien van die vuile bron van wanbedrijven, sindsdien is alles veranderd. Sindsdien bidden we anders. En sindsdien vragen we met David in Psalm 51, ontzondig mijn binnenste met hyssop, en ik zal rein zijn. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Sindsdien bidden we met de dichter van Psalm 19, reinig mij van de verborgene afdwalingen, verborgen in de diepste schuilhoeken van mijn hart, die u alleen kent en ziet. En sindsdien is er ook een diep verlangen in ons hart gekomen, een nieuwe begeerte. Zoals de dichter van Psalm 38 die onder woorden brengt, Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Het is een diep verlangen, een nieuwe begeerte, om net als Rut bij het volk van God te mogen horen. En sindsdien zeggen we met de dichter, uw geboden, Heere, die zijn begeerlijker dan goud. Ik heb een begeerte tot uw bevelen. Mijn ziel is zeer begeerig en bezwijkt van verlangen naar uw voorhoven. Ja, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En we zeggen het met Jesaja. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. Ja, we zijn met de schrijver van de Hebreeënbrief het eens. Een begeerig naar een hemels vaderland. Wat maakt dat het leven van Gods kinderen toch tot een gelukkig leven? Want bij al ons zielsverdriet over al onze zonden, tegen al Gods geboden, is er in ons hart dit geheiligde verlangen gelegd. En in dat verlangen is al iets van de vervulling ervan. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84. Sinds de Heere met zijn herscheppende genade in ons hart werkt, is er een nieuw verlangen in het hart van degenen die tot God bekeerd zijn. Maar daardoor is er sindsdien ook een strijd gaande in ons hart. Want het zondige deel van ons hart, dat is nog niet weg. Het is wel aan het sterven. Maar het is nog levend, hoewel gebroken. En daarom schrijft Paulus in Galaten 5, want het vlees, die oude begeerte, die begeert tegen de geest, dat is het nieuwe leven. En dus, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar ondertussen horen we wel de oproep van de apostel, die we bidden proberen na te volgen. Zoals de catechismus dat zegt met een ernstig voornemen. Niet in eigen kracht, maar ziende op Christus en ziende op hem die alleen zeggen kon, wie overtuigt mij van zonde? En dan zeggen we, Heere, help ons toch om te doen wat waar de apostel ons toe oproept. Namelijk om de zondige begeerlijkheid in ons lichaam te doden, ja, te kruisigen. Denkend aan de dringende oproep van Paulus. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, zegt Colossense 3, en wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Want die van Christus zijn, die hebben het vlees gekruist met de bewegingen en met de begeerlijkheden. Lukt dat? Ja en nee. De catechismus die zegt, de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Dus ja, het lukt, of beter gezegd, het gebeurt. Want het is Gods werk, het is Gods genade. En daardoor is er een beginsel. Het begin is er. Maar dat beginsel, dat is maar klein. De allerheiligsten, dat zijn zij, die het meest gevorderd zijn op de weg van de genade. De allerheiligsten hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid, om niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. De liefste kinderen van God, zij die het meest van de Here geleerd hebben, zij die in onze ogen het meest voorbeeldig zijn in hun heilige levenswandel, in hun godzaligheid, in hun vrezen des Heren, in hun wandelen met God, bij hen is het nog maar net begonnen. Hun kale boom begint nog maar net uit te lopen. Hier en daar zit een groen knopje. Een klein beginsel. Dat klinkt hoopvol en vertroostend, want dat groene knopje, dat leeft. En dus groeit het. En zal het door genade verder toe gaan nemen. Dat is hoopvol en vertroostend. En tegelijkertijd is dat ook de doodsteek. Voor alle gearriveerdheid, voor alle trots, voor alle zelfverzekerdheid. Bij de beste is er nog maar sprake van een klein beginsel. En het zal uiteindelijk worden tot een goede boom, die goede vruchten van goede werken zal voortbrengen. Door het werk van de Heilige Geest. Dat zeggen ook de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. Want Hij doet het. De Heilige Geest werkt het, door Gods kinderen te verbinden aan Christus. Want door het geloof dat de Heilige Geest werkt in ons hart, worden we verbonden aan Christus, ingeënt in Hem, als in de ware wijnstok. En dat maakt ons vruchtbaar. En dat doet ook een ernstig verlangen en een hartelijke begeerte in ons opkomen om de Heere lief te hebben, te dienen en ook te vrezen. Het is dus een klein beginsel, zelfs bij Gods allerliefste kinderen. U zegt dat klinkt niet optimistisch. Dus zegt vraag 115. Waarom laat ons God dan al zo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in het leven houden kan? En dan luidt het antwoord eerstelijk op dat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger, daar is dat woord weer, begeerig zijn, des te begeeriger met de nieuwe begeerten, dus des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij, hoe langer hoe meer, naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomendheid na dit leven geraken. En dat brengt ons tot slot bij ons derde aandachtspunt. Dat is een levenslange begeerte. Want nu het antwoord op vraag 114 zo pessimistisch klinkt met dat kleine beginsel, moeten we dan maar niet gewoon ophouden met iedere zondagmorgen de wet voor te lezen? Want we kunnen hem toch niet houden. Zelfs Gods kinderen kunnen dat niet. Nee, want het voorlezen van de wet, dat heeft doel en nut. En de catechismus noemt dan ons drie dingen. Ten eerste, dat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer, hoe meer leren kennen. Er is met andere woorden in het leven van Gods kinderen voortgang, vooruitgang, wat betreft de kennis van de ellende, wat betreft de kennis van onze zondige aard. Ook dat beginsel, dat groeit. En hoe ouder je wordt, hoe meer je als kind van God je eigen zondige aard leert kennen. Dus jonge kinderen van God, ik bedoel u die nog niet zo lang op de weg van de genade gaat. U doet er goed aan om de leerzame woorden van de kinderen van God over blijvende zonde, over opnieuw ervaren schuld, over dwalen en verdwalen niet zomaar weg te wuiven. Ze willen u leren om meer en dieper te kijken in de kelder van uw verdorven hart, zoals zij dat ook van de Heere geleerd hebben. Is dat nuttig? is het nuttig om, zoals ons avondmaalsformulier dat zegt, om onze zonden en vervloeking te overdenken. Jazeker, dit is het nut. Het tweede, wat de catechismus namelijk noemt, opdat wij ons leven lang des te begeeriger zouden zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Zonder goed zicht op onze ellende is er geen begeerte naar vergeving en genezing. En zonder goed zicht op onze blijvende zonde en ellende, dan worden we tevreden mensen. Mensen die denken het zelf wel te kunnen redden. En mensen die geen genade meer nodig hebben. En mensen die niet meer worstelen in het verborgen, maar die wel zingen, maar echter nooit buigen. Maar meer zien van dat ellendige hart en dieper kijken in de kelder van ons verborgen zondige bestaan, dat laat ons onze knieën meer buigen. Dat laat ons ons hart meer branden van verlangen. Naar twee dingen. Als eerste laat het ons hart branden van verlangen naar de vergeving van onze zonden door het bloed van Jezus Christus. En als tweede laat het ons ook verlangen naar de gerechtigheid in Hem. Dat wil zeggen, naar het ontvangen van gerechtigheid uit Hem. Dat eerst. En ook naar het door vernieuwende genade kiezen van de weg der gerechtigheid. Naar het door de verbondenheid met Hem meer en meer het lopen op het pad van Gods geboden in een nieuwe gehoorzaamheid. En vergis u niet, zonder kennis van uw verloren hart, dan komt er dus geen verlangen naar heiligmaking. Je kunt niet praten over heiligmaking zonder bevindelijk gekeken te hebben en meer te kijken en dieper te kijken in de kelder van je hart, in die verborgen schuilhoeken, waar zoveel zondige begeerten en verlangens leven. Hoe meer we die verborgen schuilhoeken van ons hart zien, hoe meer we gaan verlangen naar een nieuw leven. En hoe meer we, dat is de derde, wat de catechismus noemt, hoe meer we zonder ophouden ons benaastigen, dat is ons beijveren, en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Hoe meer we ons beijveren, hoe meer we bidden om de genade van de Heilige Geest, en hoe meer we gaan luisteren naar de oproep van de apostel die schrijft, wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet, want die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en met de begeerlijkheden. En dat alles zonder ooit een ogenblik te denken dat wij het kunnen in eigen kracht, zonder dat gebed. En daarom zegt de catechismus ook, en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Om, dat is het doel, naar het evenbeeld van God vernieuwd te worden. We hebben door onze eigen schuld, door onze diepe val in Adam, Gods beeld verloren. En nu wordt door het werk van God in het hart van Gods kinderen het gebed geboren en het verlangen gewekt. Heere, maak ons door uw genade weer aan uw beeld gelijk. Gods kinderen leven door Gods genade dus met nieuwe begeerten. En met een nieuw verlangen en met een nieuw verlangen ook naar de dag dat hun leven volmaakt zal worden. Dat zal hier nooit gebeuren. Hier blijft het een klein beginsel. En dus horen we uiteindelijk in de catechismus een zucht van verlangen als we lezen, totdat wij eindelijk tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Wat is dat een heerlijke toekomst. We zullen het in dit leven niet bereiken. Het is de toekomst voor na dit leven. Dus, na onze laatste ademsnik, dan zal er niet alleen geen zonde meer zijn die te zien of te horen is, maar dan zal vooral ons hart voor altijd ook vrij zijn van onze verborgen afdwalingen. De Heere zelf zegene dit woord, ook de overdenking van de 10 geboden, zoals wij die in de laatste tijd 1 voor 1 met elkaar hebben overdacht en die we nu hebben afgerond. En hij geeft de woorden van de dichter in ons hart, waarmee ik nu zal besluiten. De bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid. Samen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing, een honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Dat zegt Psalm 19. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere barmhartige God in de hemel, we mogen uw naam dankzeggen voor het onderwijs wat we vanmorgen mochten ontvangen. De zondige begeerte, die we als het goed is allemaal herkennen in ons eigen hart en leven. Maar daar wilt u toch ook door uw genade een nieuwe begeerte, een levenslange begeerte voor in de plaats geven. Om in uw geboden te wandelen. Om de zonde te haten en te vlieden. Om die oude mens te doden en te kruisigen. En Heere God, mogen wij dan toch in het bijzonder ook in deze lijdenstijd zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die uw wet volmaakt heeft gedragen in het binnenste ingewand. En die nooit geen enkele zonde heeft gedaan. Maar ook al de zonden van uw kinderen op het kruis heeft gespijkerd en genageld en mede het graf in heeft genomen. En de gerechtigheid heeft aangebracht en de vergeving van alle zonden. Geeft u het geloof om u, de Heer Jezus Christus, na te volgen en aan te klampen. En u te dienen, mogen wij knielen voor u. En als we daar vreemden van zijn, Heere, geeft u dan dat gebed in ons hart en die zoektocht om u te zoeken. En dan laat u zich vinden, want u laat geen bidder staan. Wilt u zo uw woord en ook de preken die we hebben gehoord over de 10 geboden in de afgelopen periode tot een zegen stellen voor ons allemaal. Voor de kinderen, voor de jonge mensen en voor de ouderen. We mogen uw naam dankzeggen dat we zo in alle rust, hier in alle vrijheid, naar uw woord mochten luisteren. En we bidden of u ons ook vanmiddag wilt terugbrengen in uw huis als woord en sacrament beide bediend mogen worden. Gedenkt u dan ook de beide doopouders, Marco en Marjolein, die hun zoontje Nathan ten doop mogen houden. Mag het een gezegende dienst voor hen zijn. Als de naam van een drieënige God wordt verbonden aan de naam van hun kind, mag dat een verbintenis voor de eeuwigheid zijn. In uw genade geeft u dat ook aan hun zusjes Tessa en Tirza en ook aan alle kinderen van de kerk die hier gedoopt zijn. Of in de Ebenezerkerk zijn gedoofd, wat langer geleden. Wilt u daaraan gedenken? En wilt u het geloof geven in hun hart en leven? We bidden of u, dominee Labbé, wilt helpen bij de bediening van uw woord en het sacrament. Wilt u hem uw Heilige Geest geven, dat die hem mag leiden in alle waarheid. Mogen wij deze dag doorbrengen tot uw eer. Neemt u al het tekort in deze dienst genadiglijk weg. En wilt u het uwe zegenen en hoort u ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. En wat er verder volgt uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.